De afgelopen keer heb ik het over het Koninkrijk van God met jullie gehad. Als we de Bijbelse informatie volgen en wat Jezus daarover zegt, dan was het Koninkrijk van God nabij toen Jeruzalem in 70 na Christus door de Romeinen vernietigd werd. Jezus voorspelt dat en zegt dan dat het Koninkrijk van God nabij is. Het was en is ook nabij als er genezingen, uitdrijven van demonen en opwekking van doden plaatsvindt. Als Jezus rondgaat in deze wereld, maar ook nog steeds nog. En dat Koninkrijk van God is nabij aan het eind van de tijd, als Jezus weer komt. Het Koninkrijk van God is nabij of aanwezig. En dat komt ook door het Griekse woord wat daar werd gebruikt. Ik heb dat de vorige keer ook uitgelegd, wat zowel de aanwezigheid als de nabijheid van Gods Koninkrijk kan betekenen. Aanwezigheid en komst. En de komst, daar wil ik het vandaag over hebben. Het eind van deze wereld. Het eind van de tijd. Ik deel dat met een broeder. En dat ik naar aanleiding van het Koninkrijk van God ook vanuit Openbaringen wilde gaan preken. En hij reageerde meteen. En eigenlijk vond ik dat ook wel een beetje grappig. Want hij zei van, ja nou, ik heb ooit verwacht dat Jezus zo tegen de eeuwwisseling terug zou komen. En dat is niet gebeurd. En al die voorspellingen, ik word er eigenlijk alleen maar een beetje moe van. Dan dacht ik van, oké, dat kan je vinden. Maar Openbaringen staat nog steeds in de Bijbel. En dus is het ook een goed ding om daaruit te spreken. Hij vond dat we niet wisten wanneer Jezus terugkomt. En dat was ik met hem eens. En hij werd er eigenlijk een beetje moe van al die voorspellingen. En toch ga ik eruit preken uit de Openbaringen. En ik kan me best voorstellen dat je soms vermoeid erdoor raakt. Ik doe het ook wel met enige schroom. Toen ik stage liep voor predikant en naar een andere gemeente werd gestuurd om daar te ondersteunen, leidde ik onder andere een oudere groep, 60ers, 70ers denk ik. Ja. en op een gegeven moment, ik weet niet meer precies wat de aanleiding was, maar kwam het ook op de wederkomst van Jezus terecht. En er werd uitgewisseld van wat de ideeën erover waren. En ik deelde dat wat mijn idee was. En er ging een lichte schok door de groep heen. Want er was een vast patroon wat men had. Ik noem dat wel het zoeklichtpatroon. Dat was het helemaal. En waar ik van afweek, dat was één klein onderdeeltje. Want ik zei op een gegeven moment van, nou, volgens mij maken wij een deel van de grote verdrukking mee. De volgende keer, toen we de groep weer hadden, zat men klaar voor de start. En een van hen had een boek mee. En die zei, dat is gezegd, maar deze schrijver, en de vinger ging erin, deze schrijver zegt dat als je dat gelooft, dat je geen echt christen bent. En ik vond het eigenlijk wel grappig, maar ook wel chockerend. Want waar gaat het over? Ik heb wel eens nageteld hoeveel verschillende schema's er kunnen zijn aan de hand van het duizendjarig rijk, de wederkomst of de wederkomst niet, of weet ik wat. Ik kwam op 97 modellen met elkaar. En het verbaast me dan wel eens dat mensen zo onzeker zijn van hun eigen model, dat ze het heel stevig neerzetten en zeggen van alleen op deze manier. En ik denk altijd van als Jezus terugkomt, gaat hij tegen ons zeggen van, en ik heb het toch lekker anders gedaan. Nummer 98 die ik niet verzonnen had, ja. Weet je, er is een bepaalde schroom bij mij als het aankomt op de wederkomst, de Openbaringen. Aan de andere kant is Openbaringen ook een heel mooi boek. Er zit heel veel symboliek in, maar ook heel veel voorspelling wat er gaat gebeuren. En ik wil eruit preken, omdat ik meen zaken te zien en te moeten waarschuwen, zonder in tijdsvoorspellingen te schieten, die kant nog wel raken. Als Jezus zelf de datum van zijn wederkomst niet weet, weten wij het ook niet. Maar we kunnen wel de seizoenen onderscheiden, toch? Ik bedoel, we zijn verhuisd naar Lelystad en voor ons huis staat een hele grote populier, is het een of andere populier. Die heeft al hele dikke knoppen aan de tak. Die denkt dat het voorjaar is. Het is nog midden winter eigenlijk, maar gezien de warme temperaturen, die heeft het idee, het is voorjaar. Nou, Jezus gebruikt een dergelijk voorbeeld over de olijfboom. Hij zegt van nou, als je ziet dat hij uitbot, als hij bladeren gaat ontwikkelen, dan weet je dat de zomer in aantocht is. En hij gebruikt dat in relatie tot zijn wederkomst, tot het einde der tijden. Want hij heeft het dan over wereldwijde rampen en zo, die er gaan gebeuren. Dus we kunnen wel wat omschrijven, maar de tijd, de dag, weten we niet. Ik wil met jullie gaan lezen Openbaringen 11, vers 15 tot en met 19. Openbaringen 11, vanaf vers 15. Er zijn al heel veel visioenen geweest die Johannes heeft opgeschreven. En daar schrijft hij: toen blies de zevende engel op zijn bezuin. In de hemel klonken luide stemmen die zeiden: nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld en die van zijn Messias. Hij zal heersen tot in eeuwigheid. De 24 oudsten op hun tronen bij God wierpen zich neer en aanbaden God met de woorden: wij danken u, Heer, onze God, almachtige, die is en die was. Want in uw grote macht neemt u nu het koningschap op u. De volken raasden in woede, maar nu laat u uw woede razen. De tijd is gekomen om een oordeel te vellen over de doden en om uw dienaren, de profeten, te belonen, evenals de heiligen en degenen die jong en oud ontzag hebben voor uw naam. En ook om hen die de aarde vernietigen nu zelf te vernietigen. Toen ging Gods tempel in de hemel open en verscheen daar de ark van het verbond. Er volgden bliksemschichten, groot geraas, donderslagen, een aardbeving en zware hagel. Dat is een geweldig stuk in Openbaringen. En het boek Openbaringen kan je verdelen in verschillende fases. Hoofdstuk 1 tot en met 3 gaat over het heden. Nu moeten de dingen rechtgezet worden. En dat gaat eigenlijk over de gemeente van Jezus Christus. Hoofdstuk 4 tot en met 22 gaat over de toekomst. En hoofdstuk 4 tot en met 18 gaat dan over de nabije toekomst. En hoofdstuk 19 tot en met 20 over de verdere toekomst, een verre toekomst. Hoofdstuk 4 tot en met 18 is slecht nieuws. Dingen moeten eerst veel erger worden voordat ze verbeteren. En hoofdstuk 19 is een scharnierpunt. Dan vindt de wederkomst van Jezus plaats en eindoordeel en zo. Hoofdstuk 20 tot en met 22 is goed nieuws. Dingen zullen veel beter worden nadat ze eerst veel slechter zijn geworden. In hoofdstuk 6 tot en met 16 gaat het over 7 zegels, 7 bezuinen en 7 schalen. Wat we zien in de tekst is dat de eerste 6 zegels, bezuinen en schalen min of meer opeenvolgend zijn. En dat het 7e zegel, bezuin en schaal gelijktijdig plaatsvindt. Alle 3 reeksen monden uit in dezelfde catastrofe nummer 7. Een ernstige aardbeving op wereldwijde schaal. Alle 3 reeksen zijn gericht op wat er met de wereld zal gebeuren. De intensiteit van de gebeurtenissen, de rampen, die neemt wel toe. En dat zien we nu ook met rampen. Als je naar de wetenschappers kijkt, ik bedoel dus niet christenen. Christenen die zijn nog wel eens bezig met van, oh nou, dan gebeurt dit en dan. Het is allemaal veel erger. Als je naar wetenschappers kijkt, die hebben het over aardbevingen. En dat het er meer zijn dan ooit. En dat ze eigenlijk heftiger zijn. Gemiddeld heftiger. En natuurlijk, er zijn altijd aardbevingen geweest, toch? Enorme aardbevingen zijn er geweest. Het gaat ook over vulkanische uitbarstingen. Die schijnen ook meer te zijn. Meer Hoe noemen ze dat? Seismologische onrust, zeg maar, in de aardkorst. Maar ja, die zijn er ook altijd geweest, vulkaanuitbarstingen. Hè? De Krakatau in Indonesië, dat is weet ik veel hoeveel jaar geleden niet, dat de hele wereld daar consequenties van had. Dat de zon verduisterd werd, dat het een kleine ijstijd zelfs werd, omdat de zon werd weerkaatst, het licht werd weerkaatst. Dus het is altijd wel geweest, maar het gaat over een bepaalde intensiteit. Je ziet het eigenlijk ook terugkomen bij de zegels. Er komt een kwart van de mensen om en bij de bezuinen een derde. Maar er is onderscheid in de oorzaken van de rampen. De zegels hebben te maken met direct menselijk handelen. De bezuinen zijn een gevolg van de verslechtering van het milieu. En de schalen worden direct door de engelen uitgegoten. En ik heb een plaatje van de rampen die over de aarde gaan komen, waarvan ik denk dat sommigen eigenlijk al bezig zijn. Als je kijkt naar militaire agressie, er is altijd oorlog geweest. Maar het zal toenemen. Bloedvergieten. Een hongersnood. Ziekte. Vervolging. Vervolging is er ook eigenlijk altijd geweest. Hè? Thuis hebben we geërfd van mijn schoonouders het Boek der Martelaren. Zo'n pil, zo dik is die. Zo'n halve boomstam haast. En er staat van alles over martelaren in. Het is geschreven in 1800 zoveel. Dan is het gedrukt. Voor martelaren vanaf het begin van het christendom. Er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd toen. Echt heel verschrikkelijke dingen. Maar dit gaat over wereldwijd. Hè? Wereldwijde vervolging. Een week of twee geleden las ik in de krant. Wij hebben het Nederlands Dagblad. En dat ging over een Syrisch-orthodoxe priester. En die zei van, ik vind het zo jammer dat ik mensen er nooit heb op voorbereid dat ze de grote verdrukking zouden meemaken. Want toen ISIS kwam, waren wij er niet op voorbereid dat er zoveel vervolging zou zijn. En ik denk dat ook hier in ons christelijke Westen, dat we er ook mee te maken krijgen. De vorige keer heb ik al wat aangehaald, hè, over de LHBTI-beweging die aan de gang is. En ik werd eigenlijk op mijn wenken bediend, want twee weken geleden kwam in het nieuws dat Franklin Graham, de zoon van Billy Graham, de bekende evangelist, en zelf ook evangelist, hè, is hij ook evangelist, die Franklin, dat hij een stuk of vijf faciliteiten in Engeland had afgehuurd voor een evangelisatieactie. Maar de LHBTI-organisaties die zijn in het geweer gekomen. Die hebben die faciliteiten aangeschreven. Ze hebben ook de overheid aangeschreven, van de plaatsen waar het zou plaatsvinden, die evangelisatieacties. En ze hebben voor elkaar gekregen dat er nog maar eentje nog niet heeft besloten om het niet te verhuren, zijn faciliteit. Een week later, vorige week, stond in de krant dat een evangelist in Edinburgh, in Schotland, aan de gang wilde gaan met evangelisatie. Krijgt het ook niet voor elkaar. Dezelfde groep protesteert en weer wordt het niet verhuurd. Het is nog niet echt de vervolging natuurlijk, maar er wordt ons wel aardig wat dwars gelegd. Ik denk dat daar een ontwikkeling in gaat komen en ik heb de vorige keer dat ook gezegd. Franklin Graham die zegt bijvoorbeeld van ja, ik vind inderdaad dat homoseksualiteit zonde is, maar er is veel meer zonde. Er zijn veel meer dingen. Ik ben ook een zondaar, zegt hij. En ik heb ook de genade van God nodig. Dat hebben we allemaal nodig. We zijn allemaal zondaars. Maar het is niet voldoende. Hij mag niet van de LHBTI-organisaties mag hij komen eigenlijk. Het zijn altijd de begindingen, hè, van vervolgingen. Wij hebben vaak een beeld van, oh, eerst was het er niet en toen was het er wel. Nee, er is een ontwikkeling. En het interessante is, ik vind dat deze ontwikkeling wereldwijd aan de gang is. Het is niet plaatselijk, het is wereldwijd is dit aan de gang. Want in Finland zijn dezelfde ontwikkelingen als in Engeland, in Canada en in de Verenigde Staten van Amerika. Allemaal dezelfde soort ontwikkelingen. Aardbevingen. Wel, we hebben er al veel gehad en er zullen er nog veel meer komen. Een verschroeide aarde, daar weten ze in Australië tegenwoordig alles van. Een vervuilde zee, nou, de plastic soep hebben we tegenwoordig last van. Vergiftigd water, verminderd zonlicht, ook dat gaat gebeuren. Insecten en plagen, dat aan het eind van de tijd is er 5 maanden lang een intensief probleem daarmee. Maar ook nu hebben we het al, hè. In de Hoorn van Afrika en op de grens van Pakistan en India is er een enorme plaag aan de gang van, hoe heet het ook alweer? Sprinkhanen, ja. Dus, en ze zeggen dat het groter is dan ooit tevoren en dat het er veel meer zijn en dat het veel erger wordt nog. En de invasie uit het oosten, 200 miljoen soldaten zullen vanuit het oosten richting Israël gaan. Naar zweren op de huid, ja, dat infectieziekte waarschijnlijk. Nou, ook nu hebben we ermee te maken, het coronavirus, daar heb je geen zweren op de huid, maar ik zie dat als infectieziekte. Bloed in de zee, bloed uit de bronnen, mensen verbranden door de zon. Nou, er zijn altijd mensen verbrand door de zon, toch? Ik ben van origine een rooie. En dan, die kunnen goed verbranden. Ik bedoel, eventjes in de zon en het is raak. Willemien, die verbrandt haast niet, hè? En als ze verbrandt, dan hebben ze er bijna geen last van. Ik ga echt door. Nou, als ik echt goed verbrand ben, dat doet zozeer. Ja, dan ben je echt een. Ja, behoorlijk, ja. En dat doet zeer. Maar dan zullen alle mensen er last van hebben, en het zal wereldwijd zijn. Duisternis, Harmageddon, de eindstrijd, de wereldoorlog, laatste wereldoorlog zal plaatsvinden. En dan hagelstorm, ernstige aardbevingen, internationale ineenstorting. Het hele financiële, economische systeem zal instorten. Als je de tekst volgt, dan lijkt het erop dat er ook een versnelling plaatsvindt van de gebeurtenissen. De zegels lijken over een langere periode uitgespreid te worden. Maar de volgende series lijken over maanden of soms maar dagen te gaan. En ik heb dat voor mezelf gevisualiseerd. Er zijn er die zeggen van nou, die zegels krijg je eerst en dan pas de bezuinen en dan pas de schalen en dan pas nummertje 7 aan het eind. Ik heb het idee dat dat in elkaar overloopt. En om dat te visualiseren heb ik gedacht van nou, ik loop met Bas wel eens aan het strand en dan zie je de golven die zie je aankomen. En dan komt er één golf en dan komt de golf, volgende golf en die gaat even verder. En weer eentje en die gaat nog even verder. En uiteindelijk tot de vloedlijn. En ik heb het idee dat die rampen zo gaan gebeuren. En je mag een ander idee hebben. Ik zal er niet gechoqueerd van zijn. Maar als ik het lees, dan denk ik van ja, het loopt in elkaar over. Het loopt in elkaar over en het overloopt. En het is vloed, mensen. Het wordt geen eb. Het is vloed. Ik denk dat we dat moeten onthouden. Jezus heeft het over wereldwijde rampen en zegt dan het volgende in Matteüs 24. Leer van de vijgenboom deze les. Zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is. Ik verzeker jullie, deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. En dan vers 36. Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken. Ook de hemelse engelen en de zoon niet, alleen de vader weet het. Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de mensenzoon komt. Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging. En zoals men niet wist dat de vloed zou komen totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de mensenzoon komt. En dan vers 42. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. De dag weten we niet, het seizoen wel. Maar Jezus heeft het over de dagen van Noach. En dat het zo zal zijn. Petrus spreekt ook over die periode, over het eind van de tijd. En dan zegt hij het volgende. In 2 Petrus 2, vers 5. Noach, de heraut, je zou kunnen zeggen de prediker van de rechtvaardigheid, liet hij, God dus, met 7 anderen in leven toen hij de watervloed over die wereld vol zondaars liet komen. Ook Sodom en Gomorra heeft hij tot de vernietiging veroordeeld. Hij heeft die steden in de as gelegd en ze daarmee ten voorbeeld gesteld aan alle zondaars van latere tijden. Maar Lot, die rechtvaardig was en zwaar leed onder de losbandige levenswandel van die wettelozen, redde hij. Deze rechtvaardige woonde te midden van hen en dag in dag uit werd zijn rechtschapen ziel gekweld, waardoor hij wanneer hij hoorde en zag hoe ze zich aan God nog gebod stoorden. Als Jezus zegt dat de dagen voor zijn wederkomst er van alles gewoon maar doorgaat, dan is het beeld dat Petrus schetst, is ook waar. Dat zal ook gebeuren. Mensen zullen inderdaad trouwen, bezig zijn, hun geld verdienen en rijker worden en voor elkaar zorgen en bezig. Ja, met gewoon het leven gaat gewoon door. Wat Petrus zegt, zal ook gebeuren. Ze zullen zich aan God nog gebod storen. En ik denk dat we daar al aardig mee bezig zijn. En weer, het is niet alleen maar plaatselijk. Hè. We hebben opwekkingsbewegingen gehad in deze wereld, waarin bijvoorbeeld tijdens de Wesley's hè, in de 18e eeuw, was er een enorme armoede in Engeland. Er waren natuurlijk heel rijke mensen, maar mensen onderaan de ladder van de maatschappij hadden het heel moeilijk. En er was veel drankmisbruik en van alles nog wat aan de gang. En zij begonnen te prediken en er was een opwekking. De Wesley's en Whitfield waren opwekkingspredikers. Je ziet het ook gebeuren, zeg maar, vooral in Amerika, zo'n eeuw, anderhalf eeuw geleden. Waar er weer een groot probleem is met drankmisbruik en sociale armoede, zeg maar, en er opwekking komt. En in die tijd zijn de Pinkstergemeenten ontstaan, zijn de Kerk van de Nazarener, de Kamergemeente en zo, die zijn ontstaan. De heiligingsbeweging noemden ze dat. Is toen allemaal gebeurd. Het was eigenlijk meer in een bepaald werelddeel of een bepaald land waar dat allemaal zo gebeurde. Maar wat hier staat, hè, over zich aan God nog gebod storen, dat zal wereldwijd zijn. En dat zien we in onze tijd steeds meer gebeuren. We leven in een wereldwijd dorp, toch? Sinds internet zo'n vlucht heeft genomen. En mensen hebben de neiging om zich niks van God aan te trekken. Toen ik jong was, vond ik het leuk om het, ja, het jaar einde, het oud jaar, om naar die conferenciers te kijken. En die hadden wel leuke opmerkingen. Je zag af en toe wel dat het steeds grover werd. Ik vind er geen bal meer aan. Ik luister er niet meer naar. Dat is echt gore taal. En God nog gebod, hè? Kom daar naar voren. Je schaamt je er gewoon voor dat je Nederlander bent als je deze Nederlanders hoort spreken. Petrus schetst dat beeld. En we zien het seizoen waarin wij leven. En we moeten voorbereid zijn op Jezus' komst als koning. Hij zal zijn heerschappij opeisen en deze wereld onder zijn hoede nemen. In vers 15 van onze tekst, als je je Bijbel nog bij je hebt, sla maar even open, er staat: toen blies de 7e engel op zijn bezuin. In de hemel klonken luide stemmen die zeiden: nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld en die van zijn Messias. Hij zal heersen tot in eeuwigheid. Tijdens zijn missie op aarde had Jezus de verleiding weerstaan om van Satan de koninkrijken van deze wereld te ontvangen. En dat in ruil voor het aanbidden van Satan zelf. Jezus heeft dat niet gedaan. Maar nu, in deze tekst, ontvangt hij ze als zijn rechtmatig bezit vanwege het succesvol volbrengen van zijn messiaanse bediening. Zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding, wat we straks in het avondmaal ook gaan gedenken met elkaar. God de Vader en zijn Messias Jezus Christus zullen voor eeuwig regeren. In Openbaringen 12 staat het volgende. vers 10 en 11. Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden. En de heerschappij van zijn Messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagden, is ten val gebracht. Ze hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Ik vind dit zo'n mooie tekst, hè? Want het is het bloed van het lam, maar ook ons getuigenis. Het getuigenis wat wij in ons lichaam omdragen, wie wij zijn, hoe wij handelen, maar ook het getuigenis van onze mond, wat over onze lippen komt. Dat doet overwinnen, het bloed van het lam en dat getuigenis, over Satan. En dan denk ik van, oh, we moeten dus heel veel over Jezus praten, want dan gaan we de overwinning halen. Ik zie sommigen bedenkelijk kijken, maar ik bedoel dat goed. Klaar zijn om te getuigen van Jezus. In onze tekst zien we de 24 oudsten, en volgens commentaren zijn dat de representanten vanuit de Joodse gelovigen, uit de 12 stammen. En daartegenover staan dan de heidenen, of daarmee staan dan de heidenen, ook 12, zeg maar. We zien de 24 oudsten die in dit hemels visioen bij de troon van God zijn. En dan staat er het volgende in vers 16 en 17. De 24 oudsten op hun tronen bij God wierpen zich neer en aanbaden God met de woorden: wij danken u, Heer, onze God Almachtige, die is en die was. Want in uw grote macht neemt u nu het koningschap op u. Gods grote macht. Jezus neemt met God de Vader het koningschap op zich. Het is een joint venture, zou je kunnen zeggen, tussen God de Vader en God de Zoon binnen die drie eenheid. Dat was het geheim dat werkelijkheid wordt als de zevende engel zijn bezuin laat klinken, volgens Openbaringen 10, vers 7. Het geheim is openbaar geworden. God regeert. God is nooit gestopt als heerser over de wereld, over het universum. Maar hij heeft voor een bepaalde tijd, totdat de tijd der martelaren vol is, volgens Openbaringen. Voor een bepaalde tijd heeft hij zijn macht teruggetrokken. Maar nu wordt die macht zichtbaar. Het wordt totaal opgepakt, in werking gezet. Het wordt zichtbaar voor de mens. En de oudsten danken God daarvoor, want het betekent het einde van het lijden. Van de martelaren, van de kerk, die op wat voor manier dan ook vervolgd wordt. God zal in zijn grote macht het koningschap op zich nemen. En dat wijst naar het grote conflict waarbij God al zijn vijanden overwint. Vers 18 uit Openbaringen 11. De volken raasden in woede, maar nu laten uw woede razen. De tijd is gekomen om een oordeel te vellen over de doden en om uw dienaren, de profeten, te belonen. Evenals de heiligen en degene die jong en oud ontzag hebben voor hun naam. En ook om hen die de aarde vernietigen, nu zelf te vernietigen. Dit is een vers dat ons niet goed ligt. Wij houden niet van dit vers. Want er staat toch dat God mensen gaat vernietigen. En wij hebben vaak iets van, nou, als ik God was en ik ben liefde, dan zou ik dat niet doen. Maar in de Bijbel staat al dat God zegt van, mijn gedachten zijn niet jullie gedachten. Dit is wat in de Bijbel staat over God. Hier wordt de almachtige God, waarvan de vier wezens voor de troon van God roepen: heilig, heilig, heilig is God, de almachtige. Hier wordt God opgeroepen zijn woede te laten razen, om hen die de aarde vernietigen, zelf te vernietigen. Ja, maar zo is God toch niet? Ja, het staat in de Bijbel, mensen. Staat in de Bijbel. alle vijanden van de mensheid, alle vijanden van God, zullen vernietigd worden. De aarde vernietigen, dat kan op veel manieren. Dat kan door middel van oorlog. Als je beelden ziet vanuit Syrië, dan denk je van hoe hebben ze het zo kapot kunnen schieten. Ja. Maar het kan ook door middel van milieu. Ja. Je hoort steeds vaker dat bepaalde soorten aan het uitsterven zijn. En dat er heel veel soorten aan het uitsterven zijn. Wij mensen krijgen het aardig voor elkaar om de aarde te vernietigen. Maar weet je, het komt er altijd op neer dat die vernietiging van de aarde komt omdat wij iets anders aanbidden dan God alleen. Het gaat eigenlijk altijd over geld en macht, hè? Altijd over geld en macht. Bepaalde mensen vernietigen de aarde. Daartegenover staat een andere groep. Er wordt gezegd dat de doden geoordeeld zullen worden. En dan gaat het over het eindoordeel. De eerste groep die dan geoordeeld wordt, bestaat uit de profeten, godsdienaren. Ze worden daar godsdienaren genoemd. Ze zeggen van, we zijn toch allemaal dienaren? Maar schijnbaar hebben zij een specifieke titel in relatie tot de wederkomst van Jezus. Ze zijn godsdienaren. En die profeten, als je de Bijbel bekijkt, die zeggen ons onwelvallige dingen. Als je kijkt naar Openbaringen, hoeveel hoofdstukken, eigenlijk tot en met hoofdstuk 18, zijn het geen leuke dingen die we te horen krijgen. Bazuinen, schalen en die over de wereld gaan komen. En in het begin van Openbaringen gaat het over de kerk die moet veranderen. Jullie zijn lauw geworden of zo. Wordt geschreven aan de Efeziërs. Van heel Laodicea is dat. Wordt aangeschreven. Ik heb dat een beetje proberen uit te volgen, maar volgens mij is 80% van de profetieën gewoon niet leuk. Maar het zijn wel Gods dienaren. En wat is de reactie? Wat is onze reactie op de profetie? Wat was de reactie in de Bijbel? Willemien en ik hebben onlangs samen Amos gelezen. En Amos komt dan in Israël en die zegt van, joh, ga terug naar je eigen land, naar Juda. Wat moet je hier? Dat is de reactie van de mens gemiddeld op profetie. Maar het zijn wel Gods dienaren. Zij spreken namens God. Die God die liefde is, de God die ook heilig is. En ze geven zijn boodschap door. Ondanks wat mensen om hen heen zeggen. Het roept bij mij altijd een bepaalde emotie op. Ik denk, dit zijn mensen geweest die moeilijke dingen hebben moeten zeggen van God. Die zelfs dachten van, nou was ik er maar niet. Jesaja. Jeremia. Elia. Mozes. Was ik er maar niet. En toch brachten ze Gods woord. Goed, de eerste groep die geoordeeld wordt bestaat uit profeten, heiligen en degenen die ontzag hebben voor Gods naam. Ze zullen beloond worden. Volken raasden. De mensheid staat op tegen God. Maar zij die ontzag hebben, die, wat ze vroeger zeiden, de vrees des Heren kennen, zij zullen eeuwig leven. En dat is bemoedigend. In Openbaringen 20, vers 11 tot en met 13 staat, toen zag ik een grote witte troon en hem die daarop zat. De aarde en de hemel vluchtten van hem weg en verdwenen in het niets. Dat is trouwens een vers waar ik niet helemaal uit ben, want ik hoor heel vaak zeggen van, nou, de aarde zal niet helemaal vernietigd worden, maar die wordt vernieuwd. Hier verdwijnt hij in het niets. Ik ben er nog niet uit, mensen, maar misschien kunnen jullie me helpen naar de dienst. Dan kom je naar me toe. Nico, ik weet de oplossing. Ik weet precies wat er gaat gebeuren. Dus mag je vertellen. En dan staat er verder. Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een boek geopend. Het boek van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden. De zee stond de doden die ze in zich had af. En ook de dood en het dodenrijk stonden hun dood af. En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden. Dit vinden we ook geen leuk vers. Iedereen wordt geoordeeld naar zijn daden. En we hebben toch geleerd en we zijn toch overtuigd dat we door genade gered worden. Maar dit staat in de Bijbel, hè? En dan moeten we er wat mee. Toch? We worden geoordeeld op grond van onze daden. Maar we leven toch uit genade? Het is toch genade die ons toegang tot Gods koninkrijk verleent? Jezus Christus zegt het volgende in de bergrede. In Matthäus 5 vanaf vers 14. Jullie zijn het licht der wereld. Jullie hier, die geloven, jullie zijn het licht van de wereld. Prijs de Heer ervoor. Wij zijn lichtbrengers. En een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Als het donker is, als het nacht is, en nou ja, wij hebben in Zwitserland gewoond een aantal jaren, en dan heb je van die steden en dorpen die tegen de berghelling aan liggen. Als het donker is, zie je die niet, maar als de lichten aan zijn wel, hè. En ik denk dat dat daarmee wordt bedoeld. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eerbewijs aan jullie Vader in de hemel. Jezus heeft het over onze daden. Jezus spreekt niet over van, omdat jullie zo'n geweldig goede overtuiging hebben over iets. Nee, die daden zijn schijnbaar belangrijk. In die zin is het evangelie ook een Joods evangelie, hè? Waarin daden belangrijk zijn. De wereld om ons heen zal door onze daden zien dat wij volgelingen van God zijn. Dat wij een connectie met God hebben. De relatie die wij met God hebben is de reden dat wij anders handelen dan voor onze bekering. Toch? Is dat zo? En komt de verleiding soms niet dichtbij? Om hetzelfde te handelen als voordat je Jezus leerde kennen. Voordat je echt een relatie met God kreeg. En jullie weten, we zijn pas verhuisd en een paar bedrijven aan de gang bij ons. Er zijn een paar bedrijven geweest ook. Er was een aantal bedrijven, een paar bedrijven geweest. Die zeiden van, ja, maar we kunnen ook een deel zwart doen. En ik heb dat omgerekend, wat ze zo'n beetje dachten. En met elkaar kwam het op zo'n €1000 terecht, zeg maar. Die had ik allemaal kunnen uitsparen. En €1000 is voor ons heel veel geld. Dat hebben we niet gedaan. Eén van de klussers bij ons thuis was christen. In ieder geval, hij ging naar de kerk. En hij zei het nog eens tegen me. Ik zeg, ja, maar ik ben christen geworden. Ik denk dat ik het vroeger ook wel had gedaan, hoor. Maar ik ben christen geworden, ik wil dat niet. Ik zeg tegen hem, en jij bent toch ook christen? Ja, maar Nico, ja. Ik moest niet zo nauw kijken volgen, hè. Maar wij zijn toch veranderde mensen? Ons licht moeten we toch laten schijnen. En dit hoort er ook bij. En ik denk eigenlijk dat het ook een beetje stelen van de overheid is. Jullie, misschien de meeste van jullie vinden ook dat de overheid van ons steelt. Als we belasting moeten afdragen. Maar ja. Ja. Bij die opmerking zie ik mensen inderdaad wel eens lachen. Maar bij die andere opmerking dat wij stelen zie ik ze nooit lachen. Dat is heel interessant, hè? Om dat zo in een gemeente te zien. Ja. Ja, jongens, we zijn veranderde mensen en wij mogen anders leven. En dit is maar één voorbeeldje, maar er zijn ook veel meer dingen natuurlijk. Ja, want ik heb het ook over de LHBTI-bewegingen gehad. Maar als wij hun op een harde manier gaan benaderen en lelijk tegen ze doen, Dan hebben ze een goede reden om niet te gaan geloven in Jezus, toch? Ook zij hebben recht op liefde. De liefde van God. Al doen ze nog zo lelijk, ze hebben er recht op. Ten slotte ben ik ook nog christen geworden. En ook ik leefde niet helemaal naar Gods wil. Misschien kan ik beter zeggen, helemaal niet. Ja, dat was inderdaad een wonder, ja. 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 Nou, een niet-christelijke vriend die kwam bij me langs. Die dacht dat ik een grap had gemaakt. Die zei van, jij leeft als een hond. Ja. Genade, er is genade. En wij mogen veranderde mensen zijn in deze wereld. En alleen al daardoor, door dat te laten zien, kunnen mensen overtuigd worden. Tegelijkertijd dat handelen is dus ook, vanuit die relatie met God, is ook de manier waarop God ons gaat oordelen. We hebben een goede toekomst. We hebben echt een goede toekomst. We zullen leven in het koninkrijk van God. Want God is onze anker en onze hoop. Maar het koningschap van God wordt ook gegrondvest met een geweldige demonstratie van goddelijke wraak voor de provocerende wereld. En of die wereld provoceert? In Openbaringen 16. Van vers 8. De vierde engel goot zijn offerschaal leeg over de zon, waardoor de mensen konden verbranden met haar vuur. De grote hitte verzengde de mensen en ze lasten de naam van God, die macht heeft over deze plagen. Ze toonden geen berouw, maar wezen hem geen eer. De vijfde engel goot zijn offerschaal leeg over de troon van het beest. Zijn rijk werd in duisternis gehuld. De mensen beten op hun tong van de pijn. Ze lasten de God van de hemel vanwege hun pijn en hun zweren. En ze braken niet met het leven dat ze leiden. Dan vers 21. Uit de hemel vielen loodzware hagelstenen op de mensen. En de mensen lasten de God vanwege de plaag van die hagel. Want het was een vreselijke plaag. En dat doen mensen, hè? Ook in onze tijd. Als er dan een God is, waarom zijn er dan oorlogen? Krijgt God de schuld van de oorlogen die wij veroorzaken? Wij lasteren God als we zo spreken. De vernietigers zullen vernietigd worden, staat in Openbaringen. En dan wordt God zichtbaar op een manier van vers 19. Een geweldig mooi vers. Toen ging Gods tempel in de hemel open en verscheen daar de ark van het verbond. Er volgden bliksemschichten, groot geraas, donderslagen, een aardbeving en zware hagel. Het heeft allemaal te maken met Gods oordeel en deze hebben hun spiegel hier op aarde. En het zou ons moeten bepalen bij wat voor seizoen het is in relatie tot de komst van koning Jezus. Tegelijk opent zich het hemels heiligdom waar God troont en toont de ark van het verbond. Het is de manifestatie van Gods aanwezigheid. Dit is wat eigenlijk, André heeft het er al over gehad, gebeurde toen Jezus stierf aan het kruis. Daar onze zonde op zich nam. Het voorhangsel scheurde in de tempel. En daardoor werd het heilige der heiligen zichtbaar. De plek die eigenlijk bestemd was voor God. En daaruit leiden we af dat wij vrij toegang hebben tot God. Maar straks zal dat helemaal perfect zijn, volkomen zijn. Wij zullen God zien. Dat is ongelooflijk, maar wij zullen hem zien. In mijn gebed zeg ik wel, Heer, ik wil u zien, maar misschien is het beter van nu. Niet, want ik ben niet heilig. Ik ben niet zo heilig. En ik ben bang dat als ik u zie, dat ik dan zal sterven. Maar ik wil u graag zien. Maar ik heb een belofte dat ik hem eens zal zien. Eens daar op die troon. De tempel van God zal opengaan. En wij allemaal, we zullen hem zien. En ja, er is ook een beeld bij van een soort gewelddadig iets, bliksemschichten en weet ik wat allemaal. Maar God is ook een heilig God. Maar het is dan allemaal recht gemaakt, allemaal goed gemaakt. We zullen hem zien. Dit beeld is een indicatie van het herstel van open toegang tot God. En een magnifiek beeld van wat God van plan is. Het visioen brengt ons bij de opmaat van het moment van het eindoordeel en de uiteindelijke overwinning die God behaalt. Het hele beeld roept het besef op dat God getrouw zijn verbondsbeloftes zal uitvoeren en de vijanden van zijn geliefde zal vernietigen. Maar wat het meest sprekend is, dat zoals het voorhangsel in de tempel scheurde toen Jezus stierf, en dat betekent dat we vrij toegang hebben tot God, aan het eind van de wereld de open toegang tot God centraal staat. Aan het eind van de wereld, als Jezus weerkomt, staat de open toegang tot God centraal. En we zullen hem zien zoals hij is. Amen. Ik wil met jullie bidden. Heer God, de beelden die u schetst in de openbaringen die Johannes hebt ontvangen, doe mij besef hoe heilig en hoe goed u bent. Hoe een liefdevolle God ook rechtvaardig zal oordelen. En Heer, hier staan we of zitten we en hebben we mogelijkerwijs het besef dat wij slechts mensen zijn. En uw genade nodig hebben. En ik wil u bidden, Heer, dat u met onze levens daarin tot uw doel kan komen. Dat wij die veranderde mensen zullen zijn, die licht in de wereld zullen zijn. En aan mensen zullen laten zien wie u bent. En Heer, misschien zijn sommigen hier ook opgeroepen om een soort profeet te zijn, om te vertellen wat er te wachten staat en hoe we het kunnen herkennen dat u, Heer Jezus, terugkomt. Heer, in die zin verlangen we daarnaar en bidden we, kom spoedig terug. En misschien zijn we ook nog bezig met dingen op deze aarde, Heer God, die ons vasthouden, geliefden. Mensen, vrienden die ik ook heb, Heer, die nog niet in u geloven. Heer, ik zou zo graag zien dat ze met ons gered worden. U bidden, Heer, wilt u ons een getrouw getuige laten zijn en in de wetenschap dat we een geweldig vooruitzicht hebben. De open toegang tot God zelf. Tot u, Heer. Amen.